Welkom bij de Vuzix podcast. Vuzix is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering gaan we het hebben over out-of-band management. Welkom bij de Vuzix podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia Magelien en Niels Raaier in de spannende onderwerpen die een internetprovider voor datacentra bezighouden. Ik heb het al gezegd, deze keer out-of-band management. En ik denk dat we even moeten beginnen, Julia, bij het woordje management. Want als het out-of-band kan zijn, maar je moet wel iets managen, dan denk ik dat management heel belangrijk is.
Ja, wat doe je en hoe doe je dat? Nou, je managt je eigen netwerk. En dat zijn de apparaten die internettoegang krijgen van je internetprovider. En hoe doe je dat? Hoe kom je bij die apparaten? Dat kan op verschillende manieren. En out-of-band is één van die manieren.
Ja, en wat valt er allemaal te managen dan? Want je kunt je ook voorstellen als dat internet draait en het is lekker redundant. Zoom, zoom. Surfertjes zijn tevreden. Af en toe naaien over de bol.
Ja. Nou,
lekker met rust laten, toch?
Ja, inderdaad. Het zit meestal in dat apparaat dat aan internet toegang krijgt. En dat kan een simpele switch zijn, of wij sluiten onze klanten heel graag redundant met twee BGP-sessies. Mm-hmm. Dus er zijn dan twee poorten, twee apparaten, elk met één poortje naar Vuzix toe. En in elk poortje draait een BGP-sessie, maar dat is een routing-sessie. Dan kom je bij een switch met routing capabilities. Het kan ook een full BGP router zijn. Het kan van alles zijn, maar het is iets
dat internet praat.
Dat met internet praat, inderdaad. En nou, bij een klein netwerk bij je thuis bijvoorbeeld hangt er ook een klein routertje van KPN of een andere provider die we thuis hebben. Nou, het verschil is dat je internetprovider thuis dat apparaatje beheert voor je. Dus het gaat onopgemerkt dat het beheerd moet worden. Maar in een datacenter, het staat allemaal in jouw eigen kast. Dus nou, dan is werk van jou.
Ja, nou, die kast hangt soms helemaal vol met allerlei apparatuur. Ik snap dat er een server soms management nodig heeft. Want die server die heeft updates nodig. Ja. Of je hebt nieuwe software gebouwd die geïnstalleerd moet worden. Ja. En ik snap ook dat je die server soms moet rebooten. Dat is af en toe heel eng. Maar pak even terug naar jullie apparatuur. Is het niet zo dat die lekker jarenlang stabiel hun werk kan doen?
Nou, helaas niet. Nou, elk apparaat kan uiteraard kapot gaan. En dan één is geen, dan plaatsen we twee. Dan willen we servers redundant op die twee apparaten aansluiten. Hoe doen we dat? Meestal zetten we dan die twee apparaten in een virtual chassis. En in een kast in het datacenter, er zijn twee powerfeeds. En datacenter doet ook gepland black building tests en allemaal tests dat als één feed uitgaat, dan gaan dingen overschakelen enzovoort. Dus stel je voor dat je gewoon in een normale scenario een netwerk draait in je kast, in een datacenter, en er komt een black building test van het datacenter. Dat betekent dat powerstroom uitvalt en dat het datacenter met generatoren, met andere technieken, stroom moet beginnen te leveren. Dat moeten ze af en toe testen.
Black building test.
Nou, dus, ja. Nou, aflevering met Peter Batenburg hebben we al gehad.
Ja, ja. Maar een black building, je test wat er gebeurt in geval van dingen gaan mis. Stroom valt uit.
Net stroom uitvalt.
Ja, precies. Ja, en dat kan gepland, ongepland bij een datacenter gebeuren. Maar wat gebeurt dan met jouw apparatuur, met jouw switches of routers die internet van Vuzix of van een andere provider ontvangen? Nou, ze hangen of elk apparaat aan allebei de powerfeeds in het rack, of één apparaat aan één feed en het andere apparaat in een ander feed. En ze zitten in een virtual chassis.
Of in een EVP-NVX-LAN opzet.
Dat kan
tegenwoordig.
Ook. Maar ze zijn op een of andere manier met elkaar verbonden. En als een van de feeds uitvalt, dan is de kans natuurlijk super groot dat alles zo terugkomt, alsof er niks aan de hand was. Maar er is ook een kans dat apparaat niet terugkomt. En in een geval van bijvoorbeeld virtual chassis, dat betekent dat allebei de apparaten niet terugkomen, omdat ze met elkaar verbonden zijn in dat management plane, in Juniper geval.
Ja.
Nou, dan moet hij wel iets eraan doen. En dat kan van alles zijn. Je kunt in je auto stappen en een tijdje gaan rijden en apparaat rebooten.
Nou ja,
je kunt
in eerste instantie kun je natuurlijk heel hard gaan hopen dat het apparaat uit zichzelf weer terugkomt. En dat je het daarna weer kunt bereiken via het IP-adres.
Dat is wel mijn lievelingsoplossing. Ja.
Ja. Ja, en hoe lang duurt het hopen?
Ja, dat is altijd de vraag.
Is dat het komt ooit goed?
Wie weet. Ja.
Of nou, na 10 minuten word je echt heel erg zenuwachtig.
Ja.
Nou, dan wil je toch wel bij dat apparaat op afstand, of als dat niet kan, dan in een auto stappen en naar dat apparaat toe gaan.
Ja. Je verklapt eigenlijk nu de clue van de aflevering al een beetje. Je wil op een of andere manier altijd bij je apparatuur kunnen, ook als er dingen misgaan. Laten we voor de volgorde even beginnen inderdaad van, wat zijn ook alweer al die redenen dat je bij je apparatuur moet willen kunnen? Want we schetsen net al een simpele update van software. Dat spreekt natuurlijk tot verbeelding. Er is soms software-updates, daar wordt mij altijd verteld, die moet je snel doen, dat is wel zo veilig.
Ja.
Ja.
En we hebben ook een aflevering gemaakt over software-updates. 1 keer in de zoveel tijd hoort dat erbij.
Mm-hmm.
Maar ik weet ook, als ik een update doe, dat ik dan soms mijn computer moet herstarten. Dat zal voor al die apparatuur natuurlijk ook wel gelden.
Klopt, dat is precies hetzelfde. Een netwerkapparaat dat geüpdate wordt, dat moet meestal ook herstart worden. Nou, dat is natuurlijk een hele operatie, want dat betekent dat alles dat achter dat apparaat hangt even down is.
Mm-hmm.
Dus dat is iets dat je sowieso moet plannen. Dat je ook vaak even wil proberen van tevoren in een labopstelling om te zien hoe het apparaat precies reageert als die geüpgrade wordt. Maar hoe het ook is, in het datacenter moet je toch eigenlijk wel kunnen zien wat er gebeurt op het moment dat je dat apparaat gaat upgraden. Want ja, hij gaat rebooten. En er kan van alles gebeuren bij zo'n reboot. En het is echt wel voorgekomen, ook bij ons, dat een apparaat gewoon niet meer terugkomt. En ik kan me zeker nog herinneren dat ik de eerste paar keren dat ik een router rebootte, toen ik nog niet bij Vuesix werkte, maar bij een andere internetprovider. Ja, dan heb je geen zichtbaarheid in wat er nou eigenlijk gebeurt bij die reboot. En dan zit je toch een beetje met samengeknepen billen af te wachten tot het apparaat weer terug is.
Dat zal elke IT'er meegemaakt hebben natuurlijk.
Dat denk ik wel.
Ja. Oké, en een reboot is een logische reden dat je even niet bij een apparaat kan. Maar meestal gaat het goed. Zijn er nog meer manieren waarop dingen stuk kunnen gaan? Ik denk aan storingen, stroomstoringen.
PSU kapot is gegaan. Nou, dan hangt het apparaat sowieso niet meer aan de stroom.
Mm-hmm.
Dus het gaat offline, maar je weet nog niet waarom.
Ja.
Wat is er mis mee? Dus ja, je wilt wel bij dat apparaat kunnen om achter te komen waarom is die weggegaan.
Er zou ook bijvoorbeeld een DDoS-attack gaande kunnen zijn naar een IP-adres dat op het apparaat zit of naar een machine achter het apparaat. Ja, dan wil je toch ook wel weten van, goh, is mijn router of switch nu kapot? Of is er iets anders gaande? En op het moment dat je dan toch nog kan zien of de router of switch het nog doet, dan weet je in ieder geval dat het daar niet aan ligt, maar dat er iets anders gaande moet zijn.
Ja, en laten we dan even beginnen bij de normale manier waarop je bij je apparatuur zou moeten kunnen. Want we gaan het hebben over out-of-band management. Maar dan is er dus ook in-band management.
Ja, dat is er. Ja, die twee dingen staan inderdaad tegenover elkaar. Nou, in-band management, dat is eigenlijk ook hoe zo'n... Julia noemde net de thuisverbinding met KPN. Hoe zo'n KPN jouw verbinding managt. Want jouw, hoe heet dat, Randal? Xperia Box bij KPN.
Dat je hebt dan witte weer doosje van dat in jouw meterkast staat waar de wifi uitkomt, noemt men doorgaans de Xperia Box.
Kijk, hè? Nou, die moet af en toe ook geüpgrade worden. En KPN doet dat gewoon voor jou. Maar ja, dan sturen ze niet een monteur naar elk huis die aanbelt. Ik moet even uw Xperia Box upgraden.
En wij nerds hebben allemaal onze eigen router staan. Dus dat regelen we ook zelf wel.
Ja, dat denk ik ook. Maar dat doen zij natuurlijk gewoon over de verbinding zelf. En dat is het kenmerk van een in-band management verbinding. Dat
is gewoon de voordeur eigenlijk.
Ja, het apparaat wordt gemanaged over dezelfde verbinding als waarover het productieverkeer loopt.
Ja.
Dus jouw internet loopt over dat glasvezeltje van KPN dat in die Xperia-box uitkomt. En dat is ook precies de manier waarop KPN dat ding managed en hem upgrade als het nodig is.
Nou, er zijn natuurlijk tal van protocollen voor. We hebben al gehad over hoe heette de manieren ook weer, intent-based networking en dergelijke, waar je vanuit één centrale plek al die servers vertelt hoe ze zich moeten gedragen.
Ja.
Er zijn heel veel talen voor, maar de crux is gewoon via de voordeur, eigenlijk via internet tussen aanhalingstekens, praat je met die server,
ja,
router, switch.
Meestal in een apart WLAN, dan zet je een tweede verbinding.
Twee virtuele verbindingen, ja, over hetzelfde fysieke, ja, kabeltje, ja. Maar ja, een nadeel daarvan is natuurlijk toch wel dat je een vergissing zou kunnen maken, waardoor die internetverbinding het niet meer doet. Als jij over zo'n verbinding denkt van, hé, dat is handig, meerdere VLAN's, en je zet per ongeluk VLAN 1000 erbij, maar je vergeet erbij te vertellen dat VLAN 100 ook nog steeds over die poort heen moet. En ik denk dat elke netwerkengineer wel eens het woord add is vergeten bij het configureren van een VLAN op een poort. En als je dan dus zegt, nou, ik heb hier poort Ethernet 3... switchport trunk allowed VLAN 1000, dan denk je, nou, dan doet die VLAN 1000 erbij. Nop.
Je op enter.
Hij haalt alle VLAN's weg en daarna zet hij 1000 erop.
Precies, koude rilling door je rug.
Ja, dus je had even add erbij moeten typen. Mm-hmm. Maar dat betekent dus wel dat je er dan niet meer bij kan.
Ja.
Klaar, over en uit. Nou, dat wordt de auto-win.
Het is eigenlijk de ultieme ironie van dit hele verhaal. Dus jullie hele netwerk is zo gebouwd dat eigenlijk alles stuk moet kunnen gaan. Elke individuele server mag kapot, want er is altijd nog een ander netwerk dat het, als het goed is, altijd doet. Nou, tot op heden wel. Maar zelfs dan, het netwerk dat je op welke manier dan ook per ongeluk hebt gesloopt, dat moet wel weer onderhouden worden, wel weer opgebracht, wel gemanaged dus in dit geval. Oké. Dus alles draait erom dat die voordeur ook kapot kan. Er is een storing, de server reboot niet zo soepel als je had gewild, of een andere reden.
Ja.
Nou ja, dan stappen we in de auto dus. En dat is wat dit out-of-band management is, in de auto stappen.
Ja, dat is voor als je geen auto hebt.
Ja. Op de fiets dan. Je moet zelf naar het datacenter. Nou, dat is overzichtelijk.
Nou ja, kijk, out-of-band management, dat typeert zich dus doordat je dan het management van het apparaat doet via een verbinding die niet dezelfde verbinding is als waar het productieverkeer overheen loopt.
Kijk.
Dus in plaats van dat je inlogt op een IP'tje dat je ook in de traceroute voorbij ziet komen, zeg maar, als je naar je apparaat gaat, log je in op een heel ander IP-adres. Meestal een intern private IP-adres dat niemand verder kent. En dan kun je van alles configureren. Dan kun je VLAN's erbij zetten, eraf halen. Dan kun je firewall rules gaan configureren zonder het risico jezelf buiten te sluiten. Want die hadden we net nog niet genoemd bij in-band management. Maar die komt ook vaak voor dat mensen een firewall rule configureren. En ja, je drukt op enter of je typt commit en oeps, vergeten mezelf toe te staan in de firewall. Nou, dan kun je er ook niet meer bij.
Ik vind alle VLAN's weggooien ook wel een manier van jezelf uitsluiten. Er zijn veel fuck-ups die je kunt maken.
Echt een klassieker, ja. Hoe dat ooit zo gegaan is, want het is allemaal, het is Cisco CLI en iedereen die de Cisco CLI heeft gekopieerd, die heeft deze functie, dus de functie dat je het woord add kunt vergeten, prachtig meegekopieerd. Mm-hmm. Ja, echt. Ja.
Ik kan hem ook wel herinneren. Maar goed, dus out-of-band management slaat eigenlijk op alle manieren waar je niet door de voordeur hoeft. Dus in deze analogie gaan we dat dan de achterdeur noemen? Is dat fair?
Ja, ik weet het niet. Kijk, nou, een serieus netwerkapparaat heeft gewoon een poortje hiervoor.
Ja, dat wilde ik ook zeggen.
Ja.
Dus ja, een serieus netwerkapparaat heeft een apart poort en dat is management poort.
Ja.
Dus waar we het over hebben is dat we hebben een direct toegang naar dat management poort met een apart IP-adres dat niet bij je productie-internet hoort. En nou, dan heb je niet één netwerkapparaat in je netwerk, maar een aantal. Nou, je hangt een routertje, out-of-band verbinding. Dat is gewoon een direct internet access, maar met niet zoveel IP-adressen als jouw servers nodig hebben, maar gewoon met één IP-adres.
Publiek IP-adres.
Ja, waarmee je dan naar dat netwerk kan. En dat routertje dan hangt met kabeltjes naar managementpoorten van je netwerkapparatuur. Dus je hebt een apart internet toegang naar de managementpoorten van de apparaten die je wilt managen.
Maar wacht even, voor de Fusix-analogie is dus, jullie hebben al een dubbelstermodel. Dus
ja.
Eigenlijk is dat ene netwerk al dubbel ontsloten, wat we wel eens hebben omschreven als twee internetproviders.
Ja, weliswaar met één IP. Dat is productienetwerk.
Dus eigenlijk wat je nu omschrijft is
derde.
Een soort derde netwerk nog. En ik al die tijd denken dat jullie dan maar twee hadden.
Nee. Ja, dat zijn er dus drie stiekem. Dus, maar dat is wel echt netwerken voor gevorderden, hoor.
Ja, dus het achterdeurnetwerk eigenlijk. Ja. En dat gaat dan ook naar elke kast toe.
Ja, maar kijk, dat moet ook wel. Hè? Want misschien moeten we even een stapje terug doen voordat we nou uit de doeken gaan doen hoe wij dat hier regelen. Kijk, mensen kiezen een datacenter om hun spullen neer te zetten. Hè? Dat is natuurlijk onze wereld. Dat is niet de thuisinternetwereld. Mensen kiezen een datacenter. En als wij een potentiële klant een datacenter moeten adviseren. Hè? Als iemand denkt van ik heb servers nodig ergens, maar ik heb geen idee waar. Dan kijken we altijd naar factoren als hebben zij 24/7 mensen on-site nodig? Moet er hands-on zijn? Hoe is de toegang geregeld? En wat kost de toegang? Met hoeveel mensen willen ze naar binnen?
Want als
Certificeringen. Ja.
Vriendelijkheid van de samenwerking, dat precies, is ook belangrijk.
Hoe loopt het allemaal? Ja, maar iets waar potentiële klanten altijd eigenlijk als eerste naar kijken is, hoe ver is het rijden?
Ja, dat snap ik wel.
Ja, en dan
voelt goed, toch? Ja, als je er maar een half uur kan zijn.
Het voelt goed, maar onwillekeurig, je beperkt heel erg je keuzes van datacenters. Nou, stel je voor dat je dus gepland kan je wel plannen dat het 2 uur rijden is. Dat is geen probleem. Maar wat de klanten ermee bedoelen, hoe ver is het rijden, in een noodgeval. Hoe lang duurt het totdat ik fysiek bij mijn apparatuur kan? Mm-hmm. Totdat ik in het datacenter sta. Maar stel je voor dat het niet nodig is, dat je altijd bij je apparatuur bij kan, alleen op afstand.
Ja.
Je kunt zelfs op afstand rebooten. Mm-hmm. Dus niet alleen managen en jezelf niet afsluiten per ongeluk. Maar je kunt ook fysiek op afstand jouw apparatuur rebooten.
Ja.
Nou, dat maakt toch wel wat bredere horizon.
Nou ja, en servers hebben tegenwoordig daar ook natuurlijk een mooie interface voor. Een iDRAC of IPMI interface. Waarbij je gewoon kan zien wat er op het scherm staat. Je kan toetsen typen alsof je een toetsenbord had aangesloten. En je kan zelfs CD-ROMs. CD-ROM, dat is nog eens een term van vroeger, hè, Randal. Je kan ISO-images mounten via zo'n iDRAC en die server gewoon rebooten. Uh-huh. Alsof je er een cd'tje of een USB-stick in had gedaan. Ja, en ik geloof eigenlijk amper dat ik dat in 2024 nog zeg, maar ik denk toch dat in een service provider netwerk de console server nog steeds een beetje onmisbaar is. Omdat je gewoon zekerheid wilt hebben over wat het apparaat nou eigenlijk doet. En die seriële poort, dat is de enige plek waarop die dat laat zien. Dus ik kan klanten die serieus zijn met het bouwen van een netwerk en met het 100% uphouden daarvan, die kan ik echt van harte aanraden om toch eens eventjes te investeren in een console server en een out-of-band verbinding. Het zijn niet de duurste dingen. En je hebt er een heleboel plezier van. Al is het maar dat je niet voor elk wisselwasje in de auto hoeft te stappen.
Toen ik 20 jaar geleden nog systeembeheer deed, was ik ook wel eens bij zo'n server. En dan steek je toch die VGA-monitor erin. En die zet je zo aan. En dan een toetsenbord en muis in die PS2-poort. Maar dan wist je wel, dit scherm en die muis en toetsenbord gaan werken.
Ja.
Want die steek ik er fysiek zo in ter plekke. Ja. Dat geeft toch een heel ander gevoel dan dat je die UTP-poort erin prikt en maar hoopt dat je link krijgt.
Kijken of je een IP-adresje krijgt of wat ook. Ja, inderdaad. En datzelfde idee geldt dus voor de seriële poort op netwerkapparatuur. Je weet eigenlijk altijd wel zeker, nou ja,
hij moet wel heel stuk zijn.
Ja, kijk, of je moet gewoon helemaal de verkeerde snelheidsinstellingen hebben bijvoorbeeld. Hè. Er zijn natuurlijk fabrikanten die vinden dat 9600 niet meer van deze tijd is. En dat moet veel sneller allemaal. Nou, dan zit je met je seriële poort op je laptop op enter te drukken totdat er wat gebeurt. En er gebeurt maar niks. Maar als je een beetje daaraan gewend bent, dan zie je uit wat er wel gebeurt met de gekke karakters die op het scherm komen, zie je precies wat de juiste snelheidsinstelling moet zijn. Dus ja, je komt er dan eigenlijk altijd wel uit als je maar zo'n seriële poort hebt.
Soms is lekker ouderwets ook wel gewoon lekker betrouwbaar.
Als je mij nu ook zou vragen, Randal, van wat wordt nou de opvolger van de seriële managementverbinding op netwerkapparatuur? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Wat is nou universeel?
Verbinding,
misschien Bluetooth? Maar ik vind dat ook weer niet een fijn idee dat in alle netwerkapparatuur een Bluetooth ding zit waar je zomaar mee kan verbinden.
Nou, dat zeg jij nu. Maar als je even met je ogen knippert en je denkt, waarom is dat out-of-band netwerk eigenlijk niet gewoon draadloos? We hebben toch overal 4G, 5G ontvangst?
Ja, ja.
Simkaartjes erin?
Ja, maar de praktijk wijst eigenlijk uit dat juist in datacenters de dekking voor 4G, 5G niet geweldig is. Omdat dat vaak grote stalen en betonnen constructies zijn. En daarbinnen werkt dat
is ook ijzer allemaal
erg slecht. Ja. Ja,
daar kan ik me wel op voorstellen. Ja.
Ik vind de naam Iron Mountain voor een datacenter altijd nog een leuke.
Ja, want help me daar even bij. Oké, we hebben een dubbelstermodel, dus je bent altijd redundant ontsloten. Maar deze derde backupverbinding is dus eigenlijk voor als dat apparaat zelf eigenlijk niet bereikbaar is. Ja, dus het internet zou het best nog kunnen doen. Misschien is het internet down, maar even voor sake of argument, dat apparaat zelf is even de kluts kwijt.
Ja.
Boot niet meer lekker. Dan hebben we het dus over die admin interface die jullie omschrijft. Maar dat zou bij wijze van spreken zijn alsof je naar die server toe loopt, je laptop even verbindt met een kabeltje. Ja. Dat is wat je eigenlijk doet. Ja. Maar dan is het niet je laptop, maar een server waar je via de derde internetverbinding bij kon, omdat die het nog wel doet.
Kijk, en zo'n klant die graag naar een datacenter gaat dat op een half uurtje rijden ligt, dat is natuurlijk prima. Maar wij als Fusix kunnen dat niet doen. Want stel je voor dat we ons zouden beperken tot alle datacenters binnen een half uur van Wormerveer.
Dan kun je heel veel kantoren gaan openen overal in Nederland. Ja. Dan kun je er op die manier zijn, maar dat is niet efficiënt.
Dat is minder handig. Mm-hmm. En daarom hebben wij dus dat aparte out-of-band netwerk gebouwd. Waarmee we dus wel op alle locaties, alle apparatuur te alle tijden kunnen bereiken. Zowel via een IP-verbinding als ook hun stroom uitzetten en weer aanzetten remote als dat nodig is. Maar ook op de goede ouderwetse seriële verbinding van zo'n apparaat contact kunnen maken.
Ja.
Ja, en Niels heeft het over apparaten van Fusix zelf.
Precies.
Ja. Want out-of-band netwerk dat we voor ons eigen doelen hebben gebouwd, dat is een netwerk bedoeld om Fusix infrastructuur te managen. Maar als klant zijn eigen internetapparatuur wilt managen, dan kunnen we een out-of-band verbinding leveren. En via die verbinding van Fusix, maar het kan ook van jouw buurman van de kast in het datacenter ernaast zijn.
Ja, de derde verbinding moet gewoon in wezen een backup zijn. Niels heeft mij altijd verteld aan de luisteraar, als je twee verbindingen neemt, neem die dan altijd bij één provider.
Yes.
Want dan kun je garanderen dat dat andere paden zijn.
En dit is jouw productienetwerk.
Als je een derde neemt, dan mag je na gaan denken om dat misschien bij een andere provider te doen.
Ja.
Ja.
En dat delen van een kabeltje tussen racks, dat komt heel vaak voor. Hè? In datacenters waar je zelf kabeltjes mag leggen, dat zijn er niet zo heel veel. Maar ze zijn er wel. Daar leggen mensen gewoon zelf een kabeltje naar de buurman. En dan heb je out-of-band. Ja, en dat is hartstikke handig. Want als jouw netwerk dan down is, dan is dat van de buurman meestal niet.
Ja.
Als dat netwerk van de buurman ook down is, dan is er wat groters aan de hand. En dan is het niet jouw probleem meer.
Nou, ja, maar het is inderdaad heel goed te regelen. Dan deel je de kosten van een cross-connect. Ook al is het een datacenter met betaalde cross-connects. En dan geef je out-of-band aan elkaar. Dus ja, ik geef een verbinding, internetverbinding met één publiek IP-adresje. En jij doet hetzelfde. En hebben we allebei zo'n achterdeur.
Ja, oké. Dit snap ik. Maar wat ik nog niet helemaal begrijp, Niels. We gaan dus vaak graag door de voordeur. Maar jij zegt zo'n seriële poort waar ik via de achterdeur makkelijk bij kan. Kun je niet gewoon al het beheer daar doen? Klinkt een stuk veiliger.
Ja, de seriële poort, dat is eigenlijk van het begin af aan al op alle netwerkapparatuur aanwezig. En vroeger was dat zelfs zo'n DB9 connector met zo'n in de D-vorm met 9 pinnetjes. Of daarvoor zelfs nog met 25 pinnetjes. Maar dat heb ik zelf, nog wel bewust meegemaakt. Ja, maar
goed. Een beetje zo'n parallele printerpoortachtige.
Ja, precies. En nu is de meeste apparatuur gewoon met een RJ45 poort. Of eigenlijk is dat, moet je officieel zeggen 8C8P of 8P8C poort. Anders gaat Paul de Weert weer stuiteren. Want de EF45 is iets anders. Dat is een andere standaard eigenlijk. Het is 8P8C, geloof ik. Hoe dan ook. Dat ziet eruit alsof met een gewone UTP-kabel je daarop kan inpluggen. En dat kan ook. En tegenwoordig komen er ook steeds meer apparaten die hebben een soort mini-USB-achtige connector. Mm. En dan wordt er dus weer een apart kabeltje meegeleverd voor de seriële poort.
Dan moet je een heel mooi duur kabeltje kopen.
Nou, je hoort het al. Er zijn zoveel standaarden voor seriële connectivity als dat apparaten zijn. Het is niet heel erg makkelijk soms om dat aan de praat te krijgen. Je hebt ook verschillende snelheden. Een beetje normaal is wel 9600 bits per seconde. En dan de 8N1 instellingen. Dus 8 databits, geen pariteit en 1 stopbit.
Nou, als je uiteraard dus niet serieel gaat door.
Dit moet je dat moet je weten, anders kun je. Nee, dat hoef je helemaal niet.
Het enige
niet
wat
te weten.
Ik snap is dat het niet zo snel is als de voordeur.
Nou, dat is het. 9600 bits per seconde, dat is niet veel. Stel je voor dat je een software image van 3 gigabyte moet uploaden over zo'n 9600 bits per seconde touwtje. Daar ben je weken mee bezig.
Ja.
Dus daarom kun je zo'n apparaat niet managen over die poort.
Nee, dus echt bedoeld om gewoon een terminal sessie te openen en lekker tekst te typen en op enter te duwen. En hopelijk geen fouten in je commando's te maken.
Kijk, wat ik vaak doe bij een software upgrade bijvoorbeeld van een apparaat. Want dan is die seriële poort dus echt onmisbaar. Omdat je dan kunt zien wat er gebeurt tijdens de reboot na die software upgrade. Ik upload natuurlijk de nieuwe software gewoon via het out-of-band netwerk. Ons derde netwerk, zeg maar. En dat gaat dan supersnel en dan staat die software erop. Maar het commando om de software te installeren en daarna het apparaat te rebooten, dat geef ik via de seriële poort. Zo, want dat is maar een paar woorden typen. En ja, dan weet je zeker dat je bij de reboot, dat die seriële poort het doet. En dat je dus ook gaat zien wat de switch gaat doen na de reboot.
Ja, ja, dus het is net alsof je wel met je laptop naar dat datacentrum loopt. Je laptop daar aanhangt en gewoon zegt, nou, dit is nu je toetsenbord en je muis. Zit daar verder nog een wachtwoord op? Of kan iedereen die in de kast kan komen met de sleutel er gewoon bij?
Daar zit een wachtwoord op ook.
Gelukkig. Ja. Ja. Ik zie al voor me hoe je dat zou kunnen doen trouwens. Eventjes lekker met zo'n kaartje shoppen.
Kijk, het komt ook heel vaak voor dat mensen op die seriële poort vergeten om de idle timeout te configureren. En dan blijf je dus ingelogd als je eenmaal ingelogd was.
Mm-hmm.
Dus het is niet ongewoon om in een datacenter in te prikken op een router. En ja, we doen ook wel eens remote hands diensten voor andere bedrijven. Hè? Bijvoorbeeld de providers in het buitenland die ons dan vragen van kun je naar die router toe? Die hebben dan dus geen console server.
Mm-hmm.
En die vragen dan kun je naar die router toe om even in te loggen en dan prik je je consolekabel erin en dan heb je gewoon meteen een shell op een hele grote router van een hele grote wereldwijde ISP.
Dan denk ik,
oh, zijn ze vergeten uit te loggen? Interessant.
Mijn fantasie is veel meer op hol. Ik denk, oh, de geheime diensten zijn net langs geweest. En dat was 5 minuten terug. En die poort
en die zijn vergeten om uit te loggen.
Ik bedoel, je zou er een leuk boek over kunnen schrijven. Maar oké, dus je bent in die zin voorzichtig dat je zegt, oké, ik doe wel even net alsof ik naast de server sta. Maar in wezen, die derde internetverbinding is puur en alleen bedoeld om altijd te kunnen doen alsof je naast de server staat. En dan heb je dus ook, want dat zei je net al, je hebt ook apparaatjes hangen daar.
Die
aangesloten zijn op meerdere routers, servers, switches.
Ja, de zogenaamde console server die zorgt dan ervoor dat we ook de seriële poort kunnen bereiken van al die apparaten. Maar we doen er meer mee dan alleen de apparatuur bereiken in het geval van nood.
Oké.
Want ja, over de management poort, die out-of-band verbinding, kun je ook, kun je eigenlijk alle soorten management verkeer laten lopen.
Monitoring bijvoorbeeld.
Monitoring met SNMP doen wij daar ook overheen.
Dus het praat ook wel internet. Het is niet zo dat je alleen maar die console kan bereiken.
Het is echt een internet. Ja, het is echt een internetverbinding met niet zoveel IP-adressen.
Het is een soort mini-internetje eigenlijk dat niet aan het grote internet gekoppeld is. Want ja, dat out-of-band netwerk van ons, dat hangt niet aan de buitenwereld.
Ja. Een soort LAN, maar dan wel op meerdere locaties.
Ja.
Dus het is eigenlijk een VPN.
Maar dat is hoe wij dat gedaan hebben. En als wij voor een klant zouden moeten aanraden om een out-of-band netwerk in te regelen, dan doen we wat Julia net heeft verteld. Een kabeltje met 1 publiek IP-adres. En dan hangt daar voor de klant een klein routertje aan. Met een private IP-range en een console-servertje.
Maar wat nou als je een typfout maakt op de console-server? En jezelf daar buiten sluit?
Ik weet niet of dat kan.
Je kijkt me aan alsof het nog nooit gebeurd is, maar om nou te zeggen dat het niet kan. Alles kan kapot natuurlijk.
Tuurlijk kan het.
Maar wat wil je daar eigenlijk dan configureren? Je kan configuratiefout maken voor apparaat dat je op dat moment, waarmee je op dat moment werkt, dat kan. Dat is bijvoorbeeld commit confirmed.
Ja.
Dan is zo'n fout preventie in het geval van Juniper. Maar wat Wat niet kan gebeuren als je een out-of-band verbinding hebt voor management, is dat je voor je productienetwerk, daar maak je veel vaker wijzigingen in je productienetwerk.
En meer beveiliging, want het is de voordeur,
uiteraard,
dus dan moeten de sloten goed op orde zijn.
Het hele internet moet erbij, maar ja, maar. Ja. En dan komt een heleboel security erbij kijken. En je hebt een nieuwe machine, je hebt een nieuwe dienst. Je doet heel veel wijzigingen in de configuratie van je productienetwerk. Ja. En als dat via een aparte verbinding loopt, dan management van je netwerkapparatuur. Dat is dus eigenlijk de sleutel om je netwerkapparatuur apart en veilig te houden en niet per ongeluk alles kapot maken, terwijl je eigenlijk met productiewijzigingen bezig was.
Ja, maar dan even terug naar dat derde netwerk. Noem je dat nou het out-of-bound netwerk?
Out-of-band netwerk.
Out-of-band netwerk.
Ja, ons derde netwerk, een mini-internetje. Ja.
Dus daar is de feitelijke verdedigingslinie niet zozeer firewalls aan alle poorten, want het is niet het echte internet, het is een eigen netwerkje.
Ja.
Daar zit in zekere zin dus minder beveiliging op. Gewoon als je gaat tellen hoeveel lagen beveiliging. De wezenlijke laag van beveiliging is het feit dat niemand anders op dat netwerk zit.
Ja, het hangt helemaal niet aan het internet. Nee. Dus natuurlijk hebben we gewoon wachtwoorden overal opstaan. Ook op de management interfaces. Maar je kan er niet van buitenaf bij. Nee.
Maar laten we dan even inzoomen op hoe jullie dat zelf aanpakken. Want ik kan me goed voorstellen dat je overal een console server neerhangt. Dat is lekker makkelijk. Maar jullie hebben wel vaker een aflevering gemaakt over hoe je dan bij zo'n datacentrum komt. En dan heb je een heleboel providers en een heleboel partijen waar je zo'n dark fiber kunt huren. Is het dan wezenlijk zo dat je ook echt een derde dark fiber aanlegt hiervoor? Of zou dat weer een beetje te veel van het goede zijn?
Nou, dat kan op twee manieren. Als we een dark fiber naar een datacenter hebben, dan kunnen we een wave allocatie doen aan ons out-of-band management netwerk. Dus we pakken ons eigen dark fiber. We doen daar kleuren in. En één wave, één kleurtje, zeggen we, nou, dit is ons out-of-band management.
En dat doen we voor beide sternetwerken. Dus er zijn twee waves eigenlijk vanuit een willekeurig datacenter naar onze core locaties. En in die core locaties hangen bij ons ook de routers, de core routers van het out-of-band netwerk.
Ja, en ook waves die je zelf beheert met je eigen apparatuur, waar je ook wel altijd bij wil kunnen.
Dus als daar een fiber down gaat, dan gebruiken we uiteraard ook op het out-of-band netwerk dat verschrikkelijk moeilijke ik moet stoppen met dat moeilijke BGP zeggen, hè, want straks gaan mensen het nog geloven.
De luisteraars vinden dit allemaal gesneden koek. Als je aflevering hebt gehaald, dan ben je daar al lang doorheen.
Dus die datacenters die koppelen we ook gewoon met BGP. Dus gaat er een dark fiber door, dan kunnen we nog steeds bij de out-of-band van die locatie. En ja, als beide fibers door zouden gaan, dan niet meer. Maar als het goed is, is alles zo ingericht dat dat niet kan gebeuren.
Dus eigenlijk is het derde netwerk ook weer een soort dubbelster.
Ja, er zijn twee out-of-band core routers. Uh-huh. En die staan toevallig in dezelfde locaties als onze productie core routers. Want dat zijn centra van elk ster. Dus logisch dat centrum op dezelfde locatie staat. En daar vandaan gaan out-of-band management verbindingen naar alle andere datacenters. Mm-hmm. En dat gaat vanuit Nikkev en het gaat vanuit EU Networks. Mm-hmm. En dan heb je inderdaad twee out-of-band netwerken.
Ja. Nou, dan zijn er natuurlijk ook locaties waar we geen dark fiber naartoe hebben, maar waar we van iemand een wave huren. En daar maken we het out-of-band netwerk alsof we klant zijn van ons eigen netwerk, zeg maar. Dus we maken een laag 2 verbinding, een VLL, over de apparatuur die wel gewoon de productieapparatuur is. Maar omdat daar ook weer BGP in wordt gesproken door de out-of-band routers of tussen de out-of-band routers, is dat eigenlijk ook foolproof.
Ja, klinkt heel pragmatisch, hè? Je kijkt wat per situatie de beste oplossing is. Tegelijkertijd, je zou ook wel een lans kunnen breken dat je zegt, die derde verbinding is misschien wel de belangrijkste. Want die moet het doen als alle andere dingen stuk zijn. Ja, maar het gaat niet om de verbinding, het gaat om de apparatuur.
Ja.
Het gaat erom dat de apparatuur niet bereikbaar is. Daarvoor is die achterdeur.
Kijk, als je een aparte derde verbinding zou nemen hier, en dan hebben we het nog steeds over onze infrastructuur nu. Hè? Ik denk dat we straks weer even de stap terug moeten maken naar wat we nou eigenlijk klanten aanraden. Maar voor onze apparatuur zou ik dus niet een aparte derde verbinding willen voor out-of-band. Want daar heb je dan weer een mogelijkheid dat het stuk gaat. Er kan weer onderhoud op zijn, bla bla bla. Nou, en dan is het heel out-of-band down. Ik vind het juist een heel mooi idee dat de out-of-band verbindingen die wij zelf gebruiken over precies dezelfde infrastructuur lopen als de productie, als het productieverkeer van klanten. Dus ik noem dat ook wel eens inband, out-of-band management.
Nou, maar nu gaan we wel heel ver. Ingewikkeld.
Ja, maar je zegt, dit is wat anders dan wat we klanten aanraden. Dus je hebt zelf je eigen dubbelstermodel. Wij hebben dat tot nu toe de voordeur genoemd. Je wil altijd bij je apparatuur kunnen. En dat doe je dan via een achterdeur. Dat kan een seriële poort zijn die aan een console server hangt. Robuust, logisch. En eigenlijk allemaal een manier om te zorgen dat je er niet heen hoeft te rijden. Want Niels wil 's nachts niet wakker gebeld worden. En als hij dat wel wordt, dan is hij daarna ook nog het liefst zo lui mogelijk. Dat hij gewoon lekker achter zijn bureau kan gaan zitten in plaats van in de auto. Maar hoe werkt dit dan voor klanten? Want ja, die vinden het prettig dat jullie netwerk stabiel is. Maar als er wel iets aan de hand is, ook fijn voor jullie dat je niet in de auto hoeft te stappen. Maar verder heeft natuurlijk niemand daar wat aan. Hoe zouden die het op moeten lossen? Moeten die ook al hun apparatuur volgens jullie aansluiten op zo'n console server?
Nou, niks moet. Alles kan. Het, het gaat er vanaf wat de klant zelf wil. Als ze nou liefst datacenters willen kiezen op half uur rijafstand. En dat past bij de diensten die ze leveren en bij hoe ze interne processen hebben ingericht, dan is het prima. Nou, er zijn ook klanten die zeggen, nou, wij willen ook zonder enkele rijtijd bij onze apparatuur kunnen. Mm-hmm. Nou, dan neemt zo'n klant een aparte internetverbinding. Die sluit hij op out-of-band router. Daaraan hangt console servertje met console kabels en poorten die naar console interfaces van de netwerkapparatuur gaan. En met management kabeltjes die naar management poorten van de netwerkapparatuur gaan. We hebben ook een kleine tekening eigenlijk. Dus als ik over out-of-band management verbinding met een klant praat, dus met een klant. Niet bij Fusix, daar beslist Niels alles over bij Fusix Network. Ja, jij bent toch technisch directeur.
Nou, dankjewel. Dus,
logisch.
Wat een macht.
Goh.
Dat is logisch. Maar ja, dus als ik met een klant praat daarover, dan ja, dat zo'n out-of-band management kost een paar tientjes per maand. En dan geef ik een kleine tekening van hoe ze dat precies fysiek op welke apparaten kunnen aansluiten, zodat het werkt.
Ja.
Want het zou natuurlijk heel flauw zijn om out-of-band management verbinding ergens te kopen en dan alsnog niks kunnen wanneer het nodig is.
Ja.
Dus ja, het hoort erbij bij ons dat we uitleggen hoe dat allemaal aangesloten moet worden en nou een stukje testen. Ja, het werkt of het werkt nog niet.
Dan dus ik stel me voor, ik ben klant bij jullie. Ik zeg nou, ik vind het heel fijn dat dat dubbelstermodel zorgt dat ik redundant een verbinding heb in mijn rek. Als de ene verbinding wordt doorgegraven, gaat de ander door. Maar dan ben ik nog niet van verzekerd dat als mijn apparatuur even de kluts kwijt is of ik moet een reboot doen of wat dan ook. Ik wil er niet heen rijden, maar ik wil die achterdeur. Die kan ik ook wel bij Fusix krijgen.
Dat kan.
Maar dan heb ik geen eisen aan die lijn dat die heel snel is. En dat wil ook nog niet zeggen dat jullie degene zijn die via die achterdeur inloggen om de boel te beheren. Dat staat er even los van.
Ja,
precies.
Inderdaad. Wat er nodig is, is aparte cross-connect naar Fusix. En daarop zetten we een aparte internetverbinding alleen voor netwerkmanagement doeleinden. Ja.
En die is niet zo snel.
Nou ja, wij limiteren hem eigenlijk niet. En sterker nog, ik kan hem meestal leveren we bandbreedte van die verbinding ook samen in IP-transit bundel.
Mm-hmm.
Dus als de klant per ongeluk zijn productieverkeer over die verbinding laat lopen, nou, dat zit toch wel in de commitment. Dus
ja,
dat
komt alleen op de verkeerde poort terecht.
Ja, precies. Maar daar komt de klant ook zelf achter.
Maar het is ook wel fijn als die verbinding niet al te traag is, hè? Want wil je een software image naar je switch sturen, dan is dat toch wel fijn als dat in een paar minuten kan, ja, in plaats van in een paar uur.
Ja.
Dus een out-of-band verbinding is niet per definitie een trage verbinding.
Nee.
Kan natuurlijk hoor, als je dat echt graag wil, maar meestal willen mensen dat niet.
Nee. Ja.
Maar er zijn wel andere dingen waar je op let, andere SLA's.
Ja. Ja. Het is gewoon één gigpoort met internetverbinding erin.
Dat was hem alweer, deze aflevering van de Fusix podcast. En deze podcast wordt gemaakt door Fusix. Jordi Niels Raaier, Julia Magelien en mij, Randal Beelen. Deze podcast werd geproduceerd door YOLO Media. Heb je vragen over de podcast of onderwerpen die we volgens jou echt eens moeten behandelen? Of zou je zelf een keer in de podcast willen komen praten? Mail ons dan op podcast@fusix.nl. Alle reacties zijn daar van harte welkom. Voor nu, leuk dat je luisterde en tot de volgende.